Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jona 4. Jona 4. De te zingen psalmen, psalm 72 vers 1. Psalm 103 vers 2 en 4. Psalm 103 vers 6. Psalm 145 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Jona 4. De te zingen psalmen, psalm 72 vers 1, psalm 103 vers 2 en 4, psalm 103 vers 6, psalm 145 vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avonduur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 73. 73. En dan van het eerste vers, ja waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van het spoor der godsvrucht afgegleden. Dat is het eerste vers van psalm 73. Gemeente, in deze 12e Bijbellezing over het boek Jona zijn we toegekomen aan het 4e hoofdstuk. U wordt gelezen, Jona 4 voorafgegaan, door de lezing van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelende van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door den engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot den Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad, en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God, de Heere, beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad. Die stak de wonderboom, dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aemechtig werd. En hij wenste zijner ziel te mogen sterven en zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billig ontstoken over den wonderboom? En hij zeide, billig is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zeide, gij verschoonde wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, nog dien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel vee.
Moeder ons voor het heilige hand gezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Heren, andermaal vergunt het ons om hier samen te zijn onder de prediking van dat wonderschone, ontdekkende en ook aangrijpende boek Jona. Meerdere malen mochten we hier al samen komen om te horen van zijn gangen en wegen, de overwegingen van zijn hart. Iets gezien, de dwaasheid die alle mensenkinderen aankleeft. Misschien wel eens gedacht bij onszelf, is dat al een kind van God, ja, een knecht des Heren. Zo van de plek. Heer, zo hebben we gezeten. We hebben gehoord van Jona. En het is telkens maar de vraag of we ook daar in ons eigen beeld hebben gezien. Dat nog vele malen erger moet zijn. Als we ogen krijgen om te zien. Dat de weglopers hier ook vanavond samen zijn gekomen. Heer, wellicht nog zich ver boven Jona achter te zijn, zich niet kunnen voorstellen dat zo ver met een mens komt, maar nog blind voor onze eigen dwaasheid, onze eigen vluchtpogingen, onze eigen afwijk, ons wrevelig hart en onze nijdige ogen. Heere, veel van Jona gehoord, maar de slag terug, en dan zal het toch op aankomen. Wat baat het ons als we veel van Jona leren, maar met onszelf onbekend blijven. Daarom bidden we ook in dit avontuur, of u, wanneer we dan opnieuw hier samen zijn gekomen, de prediking nog wilt stellen tot een eeuwige zegen, in de ontdekking van onze staat voor u, voor kinderen en ouderen, hoe het er letterlijk voor staat, waarvoor, hoe het ervoor staat voor de eeuwigheid. Altijd met druk met de tijd, met de dag, de week, de maand, een jaar soms. We durven nog wel eens heel ver vooruit te kijken. Wij durven ontzettend veel. Maar het stopt altijd precies bij de dood. Nou, de dood toch niet eens. Net daarvoor, de oude dag. Daar hebben we ook nog wel zorg voor. Maar sterven en God ontmoeten, het is ver van ons, althans in onze gedachten en overwegingen. En daar stopt het bij ons. Heren, daar zouden we toch moeten beginnen. Dat zou toch eerst opgelost moeten worden. Want dan is te gaan spreken over de uren en de dagen. Gaan we anders leven. Dan worden dagen geteld. Iedere dag nog een wonder van uw langmoedigheid. We bidden u, Heren, de spiegel van Jona, al zo vaak voorgehouden. Maar blinde ogen die niet zien, onze eigen trekken nog zoveel ernstiger ook. Want hoe we het ook wenden of keren, wat we ook verder van deze man denken, hij is en blijft een kind en knecht van u. En kunnen wij dat nu ook zeggen? Nou, dat knechtschap, dat hoeft dan niet zozeer. Maar dat kindschap zijn we dat ook. En ageren ook in deze week van voorbereiding, dan kunnen er zo vragen zijn. En dat is toch ernstig dat ze er alleen dan zijn. En die vragen zullen er altijd moeten wezen, maar er zal toch altijd om die vraag moeten gaan. Ben ik nou een kind des duivels of een kind des Heren? En dan moeten we vrezen dat de meeste mensen zo hier bij ons op het kerkelijk erf zeggen, nou, het zal er misschien niet zijn, maar ja, voor mijn gevoel hoor ik toch bij een derde soort. Nou, een kind des duivels? Nee, dat gaat wel ver. Een kind des Heren, dat durf ik ook niet te zeggen. Een tussensoort. Heren, maar uw woord leert toch wel degelijk twee soorten mensen. En dan is het misschien weer, of wel zeker eigenlijk, weer de blindheid van onze ogen die het verhindert om te zien wat het nou is om een Satans kind te zijn. Dan denken we altijd aan die ontzaglijke trekken van Judas, een gemeen gelaat. Dan zien we een man die zo willens en wetens zijn meester gaat verraden. We zien nog meer van die vreselijke mensenkinderen. Bijbel door worden ze ons getoond, maar ja, dat zijn wij toch niet. Dat zijn wij toch niet. Maar is dat niet het wonder van de waarachtige bekering, dat we er wel zijn en nog vele malen erger zijn? Dat we niet anders doen dan uw zoon verraden en de zaak van u verloochenen. Heren, daarom bidden we het maar steeds weer opnieuw, ook vanavond. Open dan onze ogen op dat wij zien, Jona, in onszelf, maar dan ook meer dan Jona. De Zoon God, de grote, de enige ware leraar en profeet van de kerk. Ogen voor het een en ogen voor het andere. We hebben het allebei niet. Maar zou het God nog willen schenken en ook daartoe de prediking in het avontuur nog willen gebruiken. Willen stellen tot opening van blinde zielsogen, maar ook bij uw volk helderheid. Want Jona, dat heeft toch ook alles te maken, heren, met uw ontzaglijke balk in eigen ogen en de splinter bij de ander. En daar wordt uw volk in getekend, die het bij een ander zo scherp ziet, maar zo mild voor zichzelf. Zo mild voor zichzelf. En de ware gestalte zal andersom zijn, ruim voor een ander en nauw voor onszelf. Ach, wat is er dan veel te leren voor een ieder der mensenkinderen die hier nog samen mogen zijn in dit avontuur. Dank, Heren, dat je onze voet hebt willen richten naar deze plaats. En dat ze niet gegaan zijn waar ze van nature toch wel de voorkeur aan geven, andere plaatsen van vermaak en van onderhoud. Heren, en dat is geen vrucht van onze eigen akker, maar gij richt nog onze schreden. Dat we hier onze plaats ook vanavond mogen innemen, met dankerkentenis. Ook dat is genade. Dat we nog een plaatsje krijgen onder de zon, om te horen wat er nou gekend moet worden, willen we straks eenmaal zonder verschrikken voor u verschijnen. En dat het dan niet zal gebeuren, wat een onbekeerd mens wel zal overkomen, dat de zon zal ondergaan. De zon zal ondergaan. Over al die mensen die hier alleen van de aardse dingen het verwacht hebben. Die de zon hier in haar natuurlijke glans hebben gezocht en aanbeden wellicht. Maar er is een volk dat een andere zon heeft leren kennen. De zon der gerechtigheid. En die zal dan nooit haar stralen intrekken. Een gezegend volk. Onder die gezegende zon, dat eeuwiglijk en altoos. Over dat volk zal de zon niet ondergaan. Heren, zo brengt u ons nog samen. En dan mogen we nog leren wat nou het onderscheid is. En hoe gij dat nu komt te maken waar het van nature niet wordt gevonden. En wel daardoor ook de prediking nog stellen in dit avontuur. Ons geven te spreken en ook geven te luisteren. Hier, maar ook thuis, Heren. Wilt u zij met de diensten des woords die nog gehouden mogen worden over het ronde aarde. En dan daartoe nog gedenken die geroepen zijn om uw knecht te zijn, om uw mond te wezen. En dat menigmaal niet kunnen, ook niet willen. En toch ook moeten, toch steeds weer moeten, want er is een vuur. En dat valt niet te blussen. Ik kinderlijk vuur en een knechtelijk vuur. Heren, dat kan alleen maar blijven gloeien. En dan mogen wel eens de vlammen weer uitslaan, omdat er één is die zijn eigen werk onderhoudt, met de olie des geestes bedient. En dan zou het ook vanavond nog kunnen. Zo we het rond de aarde nog de diensten willen leiden en uitrichten tot zaligheid van de hoorders, tot beschaming van het rijk van Satan en tot verheerlijking van uw lieve naam. Gedenk daardoor ook ons volk en vaderland, allen die in hoogheid zijn gezeten, allen die regeerverantwoordelijkheid dragen. Gedenk ook onze gemeente. Heer, u weet van alles wat daar is, maar ook wat daar niet is en wel zou moeten zijn. U weet ook hoe het zal zijn in de harten van hen die toch een betrekking hebben op het heilige avondmaal, maar die zichzelf nog zo vreemd zijn en volk, heren, dat vaak niet weet in en uit te gaan en juist ook in deze week bijzonder moet gevoelen wat aanslagen de vorst de duisternis plegt. Wilt u dan gedenken ook in deze week geven dat er nog eens een oplossing mag zijn, dat nog eens knopen ontbonden mogen worden en raadsels opgelost. Dat uw lieve naam nog verheerlijk zou mogen worden als met orde en stichting mag toegaan. Gedenk zo ons allen tezamen in de verborgen kruisen en noden die daar zijn. U kent ons. U kent ons diepste gevoelen. U kent ook de noden die daar zijn voor het lichaam. Maar ook als er eenzaamheid optreedt, als ziekte ons aan huis bindt, ons gekluisterd gevoelen. Heren, en moeten inleven samen dat het zo waar is, dat leven niet anders is dan een gestadige en doorgaande dood. Dat al die stemmen om ons heen ons eigenlijk maar één ding willen leren om ons huis te schikken. Dat we eenmaal toch geen onbekend God zullen ontmoeten. Al die dingen roepen ons toe dat we hoger opgeleid moeten worden, verlost van de aardse zaak, want die gaan voorbij. Omdat we kennis krijgen aan goddelijke en hemelse zaken. En wil zo nog kennelijk in ons midden zijn. Ook deze gemeente nog willen gedenken. De jongeren en de ouderen hier en thuis samen. Nog onder uw hoede willen nemen. Bekeren wat nog onbekeerd is. En nog uw volk nog eens onbekeerd maken. Want dan. Ja, dan alleen. Dan kunnen ze het niet nalaten om hand, oog en mond, ja, alles op te heffen tot u. Angstig hart tot u. Heren, want moeten ze zich vaak niet aanklagen dat ze u maar aan de plaats kunnen laten. Dan is er geen gebed. Dan is er een uitgang tot u. Dan ligt het alles zo dood. Dan ligt het alles zo verborgen. Dan is het zo lusteloos in de ziel. Dat die wel eens zich afvraagt, zou er nou een God zijn? En als er een God is, zou die dan van me afweten. Heere, u weet het allemaal. Beter dan wij kunnen zeggen. Zoudt gij daarin dan nog willen geven? Licht en wijsheid, genade en goedheid. De onbekeerde medemens zou eens willen opschrikken. Die denkt, ach, avondmaal, dat zal wel voor anderen zijn. Dan zal ik nog wel eens bekeerd moeten wezen, maar dat hoeft nog niet zo nodig. Heer, u weet het, dat is niet alleen de taal van jonge harten, maar nog vaak veel meer van oude harten. Heer, maar schrik ze nog eens op. Ja, schrikken. Schrikken, daar moeten we. Schrikken en met vrezen bezet worden. Omdat we zo uitgedreven zullen worden om door de liefde te worden ingewonnen. Want dat kan de vrees nou nooit binnenbrengen. Dat kan alleen de liefde. Zou het gezond nog willen werken, ook onder deze kinderen en jongeren onder deze gemeente, zoals we hier samen nog mogen zijn in het lieflijkheden der genade. Bijzonder, heren, gedenken, die door lichaamsgebrek anderszins verhinderd zijn, die met ons zijn, die hier hart er wel naar uit gaat, maar die het zou moeten missen. David kwam uit te zingen dat opgaan met de feesthoudende menigte. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. De rijkdom uw barmhartigheden om Jezus willen uit genade. Amen. Geliefden, Jona 4, laatste hoofdstuk. Het is voor de tweede maal dat we horen van een gebed. Het is al eerder gebeurd dat we Jona biddende hebben aangetroffen. De eerste maal in het boekje Jona dat hij bidt, dat is in hoofdstuk 2 te lezen. Dat is in de vis, dan is hij onder water. Onder water in de vis. En dan mag er toch een gebed zijn. Ja, een waarachtig gebed zijn. Als hij uit de benauwdheid tot God roept, dan mag hij daar zielenworstelingen kennen, maar ook van oplossingen gewaar. En dan mag hij ook de stem der dankzegging opheffen tot God. Dat is een gebed, een waarachtig gebed geweest daar. Onder water kon die man wel bidden. Maar in hoofdstuk 4 is het wel een ander gebed. Als hij boven water, is hij aan land, is hij bij de stad Nineveh. Een heel ander gebed. Dat eerste gebed was door adem van de ootmoed. En het tweede gebed, dat wordt gekenmerkt door hoogmoed. Hij klaagt God aan. De man, Jona, weet het zelf allemaal veel beter. Hij had het van tevoren allemaal aan zien komen. Hij wist het allemaal wel. Een heel ander gebed. Het eerste ootmoed, het tweede hoogmoed. Het eerste onder water, het tweede boven water. Dat is toch wel bijzonder, hè? Onder water kan dat volk wel bidden. En dan is het nood. Maar zo gauw ze boven water zijn. Ach, wat zijn het dan ongenietbare mensen. Hoogmoedig, vervloekte hoogmoed regeert dan zelfs hun gebeden. Ja, zegt hij, dus een mens moet maar wel onder water zijn. Ja, zo kunt u dat wel zeggen. Moet maar nood worden. En dat is ook de praktijk, dat de kerk toch het beste bidt onder water, dat is waar. De drukking van de melkbank brengt de boter voort, dat is waar. Toch, geliefde, is het wel beschamend dat dan onder water de rechte gebeden pas ten volle opstijgen tot voor Gods aangezicht. En dat boven water vaak zo mager is. Ja, zo God onterend ook vaak. Als daar die hoogmoedige mens eigenlijk Gods troon gaat betwisten. Dat Gods regering niet goed is. Maar het is wel een gebed. En dan zegt hij dus, moet maar onder water komen. Toch betwist ik u dat. Want ik hoorde toch daar die dichter van Psalm 32 zeggen. Dat weet u toch. Hè? Berijmd, en daar houd ik het toch maar op hoor. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Kom geliefde, we willen vanavond stilstaan bij dat tweede gebed van Jona. Zoals dat opgetekend is in hoofdstuk 4. En we overdenken daartoe de versen 2 tot en met 4. We betrekken daar dus bij ook het antwoord dat God geeft op dat gebed van Jona. Ja, u hoort het goed. We vragen ons wel eens af hoor. Mensen bidt, hè. Maar weet hij nou ook van een antwoord? Wij bidden en we wachten niet eens op antwoord. En we geloven ook niet eens dat er antwoord komt. We leggen het zo maar neer, hè? We leggen het zo neer en dan lopen we weg. Maar er is een ziel die zegt, merk op wat antwoord God u geeft. En God antwoordt. Ook hier Jona, met een vraag. Met een vraag. Met een vraag. Is uw toren billen ontstoken. Geliefde, dat tweede gebed van Jona dus. We lezen de versen 2 tot en met 4. En hij bad tot den Heere. En zeide, O Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. De Heere zeide: is uw toorn billig ontstoken? Tot zover. Jona's gebed: als God Nineveh spaart. Jona's gebed: als God Nineveh spaart. Ten eerste staan we stil bij de geschiedenis. Hoe komt Jona tot dit gebed? Ten eerste de geschiedenis, ten tweede het gebed zelf, en ten derde het antwoord van God op dat gebed. Dus Jona's gebed: als God Nineveh spaart. Ten eerste de geschiedenis, ten tweede het gebed, ten derde het antwoord. We wilden nog met elkaar zingen van Psalm 103 en daarvan het tweede en het vierde vers, Psalm 103, vers 2. Lof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw kranken en kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. En het vierde: hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn dan getoond en trouwelijk hem geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. 2 en 4 van Psalm 103. Gemeente, in het woord des Heren geschiedde dat Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want een lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Zo kwam de opdracht tot Jona, profeet, ongeveer 775 voor Christus. De tijden van Jerobeam de Tweede. De opdracht om te gaan naar Nineveh, die grote stad van dat gewelddadige rijk der Assyriërs. Assyriërs, de geesel van het oosten. Volk na volk door de Assyriërs onderworpen, ook Israël zal eenmaal onderworpen worden en weggevoerd. Tegen Nineveh gaan preken. U weet het, Jona heeft dat niet gewild. En Jona is gevlucht, andere kant op, op een schip, maar stilgezet. Een grote storm maakt het onmogelijk om nog verder te gaan. En Jona mocht daarin toch iets van het ongenoegen van God gewaar worden. Die storen opmerken. Jona kreeg zich ervoor over om overboord geworpen te worden. Een grote vis had hem ingeslokt. En daar 3 dagen, 3 nachten. In dat monster, in die zeevis geweest. Daar onderwijs gekregen. 3 dagen in de nachtschool. De nachtschool. Ja, onder water. Nachtschool. Er wordt veel geleerd. De nachtschool van Gods genade. Om af te zien van het schepsel. Af te zien van alles buiten God in Christus. Dat zijn oefeningen. En dan leert de kerk het wel eens zingen. Ik zal ze los zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Maar als je toch goed gehad in die vis. Goed gehad in Christus. Dan kan een mens zingen. En na 3 dagen uitgespuwd. En alsnog gegaan naar Nineveh. En daar gepredikt het woord des Heren. Nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. Uiteindelijk is toch gekomen op de plaats waar God hem wil hebben. Daar komt de mens. Daar komt de mens. De plaats die God hem wil hebben. In de hemel en in de hel. Niet één te veel, niet één te weinig. Weet u dat? En dan gaat de prediking uit. Een ernstige prediking. Nog 40 dagen. Het oordeel wordt aangezegd. En u weet, gemeente, wat een vrucht daar komt op de prediking. Een vrucht. Ik denk niet dat er ooit zo'n vrucht geweest is. In omvang althans. De schattingen lopen uiteen natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar als we uit moeten gaan van zo'n 120.000 kinderen, nog meer. Ja, dan moet het toch een stad geweest zijn van... Ja, van toch wel zeker 600.000 mensen, meer dan 500.000 mensen. Die op de prediking van Jona tot bekering komen. Een volksbekering. Goed, maar een bekering. En u weet hoe het gegaan is. Eerst de koning van de troon af, de koning van de troon af. Dat heerlijke kleed afleggen. Bekleedt zich met zak en met as. Gaat vasten en gaat smeken. En niet alleen hij, maar ook het volk. Zelfs de dieren, heel de stad Nineveh, mens en dier, roepen tot de God van Jona. Geliefden, dat is toch wel op te merken, daarom leg ik er nog een keer de vinger bij. Ook voor de jongeren onder ons. Hier staat toch de weg van de waarachtige bekering. Daar gaat de mens van de troon af. Vasten, zegt, dan is hij niet meer zo bezet met de dingen van eten, drinken, hier en nu. Nee, dus Dus van de troon af vasten en rouwen. Ik ga in het zwart vanwege het vijand onderdrukking. Dus hoort u dat? Waarachter een bekeerd gaat de mens van zijn troon af. Gaat hij vasten. En dan gaat hij rouwen. En dan gaat hij smeken. Gemeente, dan horen we dat nog wel eens in Friese Veen. En wie mag dat nou vanavond zeggen? Ook in een week van voorbereiding geliefden. Maar elke dag hoor. Zelf van de troon te zijn afgegaan. En weet u iets van dat zich onthouden van de geneugde van het gewone leven om maar één ding van God te begeren? Dat je met hem drie ene God verzoend zal zijn, hoe zal ik ooit bekeerd worden? Dat smeken, dat roepen, een benauwd hart opheffen tot God. Geen rust hebben, voordat weer eens een blijkje uit de hemel wordt gesmaakt. Al is het maar dat God nog van je af weet. Dat kermen met de troon van de Heer. Geliefde, en dat we gaan in zak en as. Dat is de smart over de zonde. Wee mij, ik heb gezondigd. Kennen we dat leven? De troon af. En een ander op de troon gekomen. En een lege troon bestaat. Eenmaal in het paradijs moest God van mij wijken. Ik heb God weggestuurd. Om zelf God, om zelf koning te zijn. De troon van mijn eigen leven beklommen. Was bekering van de troon af, vrienden. Niks anders. En er nooit meer op. En zo is dat gebeurd. Een volksbekering in Nineveh. En ik zei al van een aantal mensen. Wat een vrucht op de prediking van Jona. Wat zal dat voor zo'n prediker geweest zijn als zoveel mensen zich bekeren van hun boze werk. Breken met de zonde. Want dat gebeurt er. Die mensen gaan roepen, maar die breken ook met de zonde. En dat geschiet ook in de waarachtige bekering. Dan kan de zonde niet langer aan de hand gehouden worden. En dan is het ook tegen de Satan en de zonde en de wereld gezegd. Heen en uit, breken. Breken. Dat is bekering afgebroken worden. De werken afgebroken worden. Waar je handen als afgebroken worden. Maar het laatste zijn die nog in de kerk. Ongelukkige mensen. Maar die zijn zelf nog niet afgebroken. Die houden zich nog maar staande. Misschien met een zucht en zeggen ze, oh, dat kan dan toch nog. Maar mensen, dat nou eens waar mag zijn wat staat opgetekend van David. En de gebeden van David namen een einde. Dan ligt hij verloren voor God. En daar je nou niet meer zuchten kan. Omdat de verloren zaak is dat God geen onrecht doet als hij je voor eeuwig verdoet. Geliefde, een volksbekering. Ik zeg het nog een keer. In Nineveh, wat een vrucht op de prediking. En wat een blijdschap moet er dan toch zijn bij zo'n prediker. En u weet het, geliefde. We hebben het de vorige keer over gedacht. Nee, geen blijdschap bij Jona. Het verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toren ontstak. U zegt, het is ongelooflijk. Iedereen ziet er naar uit. Wat doen we als kerk toch niet anders dan vragen. Heren, zouden ze willen bekeren? Door de diensten belegd, er is evangelisatie, de verzending, allemaal met het ene doel, dat mensen gewonnen mogen worden, een nieuw leven mogen kennen, met God verzoend worden. En dat is toch de blijdschap van de prediker, wat zegt Paulus, gij zijt mijn kroon en mijn blijdschap. Wie? Dat volk dat op zijn prediking bekeerd mocht zijn. Nou, dan mocht toch Jona wel roemen, of niet? Al is het dan, ik zeg het nog een keer, een volksbekering. U weet het inmiddels. Nee, dus. Groot verdriet en toren, dat zijn twee woorden. U krijgt dat misschien niet bij elkaar. Nou, toren, En verdriet, dat is toch niet precies hetzelfde? Nou ja, sommige mensen kunnen zo boos zijn dat ze huilen van nijd en woede. Ja, dat gebeurt wel eens. Nou, ik denk dat het hier tweeërlei is. Dat Jona vervuld is van boosheid ten opzichte van God. Maar Jona, dat weet u ook al wel, die had toch maar liever gehad dat het hele Nineveh omgekeerd was. Maar ze is er van een grote vijand verlost. En was hij boos op God dat hij dat niet had gedaan. En hij was verdrietig over zijn eigen volk. Want ja, dat zie je dan gebeuren. Hè? Daar komen die Assyriërs straks. Ja, nu nog geen zakken as. Maar straks komen ze toch hoor. Om mijn volk Israël te onderwerpen. Weg te voeren. Hoeveel kennis Joda had, dat weet ik niet. Maar dit wist hij wel. Dat dit volk gebruikt zou worden om Israël, zijn volk, waar hij zich hartelijk mee verbonden wist, te onderwerpen. Boos op God, verdrietig over zijn volk. Ja. En dan gaat die man bidden. Iets gezegd van de geschiedenis. Gaat hij bidden. De kanttekenaar zegt het zo. Met zijn onverstand en verdriet. Ja, dat zegt de kanttekenaar. Met zijn onverstand en verdriet gaat hij het aangezicht des Heeren zoeken. U zegt misschien, man, hoe kun je nou bidden? Kunt u bidden als u boos bent? Kunt u dan bidden? Ja, jullie zijn getrouwd. Ouder, ik zie vele getrouwden. Dat is een groot voorrecht. En u heeft allemaal gehoord in de kerk. Het huwelijksformulier dat wordt behandeld. Hè, de huwelijkszitting toch. En wat staat er in dat huwelijksformulier? Onder andere. Hè, als je niet vertorend moet zijn op elkaar. Als man en vrouw. En als dat is, dan moet dat uitgesproken worden. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als mensen boos zijn, kunnen ze niet bidden. En hier, Jona gaat in het gebed. Toornig, verdrietig, een grote toorn. En hij bad tot de Heer. Hij kan nog bidden ook, zegt hij. Ja. We letten nu op het gebed van Jona. Hij kan nog bidden ook. Ik heb hier zo voor me liggen zondag 45. U weet, dat is die zondag die onder meer vraagt naar de vereisten van het ware gebed. Anders gezegd, wat is nou een echt gebed? Wat is nou een waarachtig gebed? Staat er zondag 45. Ten eerste, dat we alleen de enige en ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. De enigbare God aanroepen van harte, zoals hij ons dat geboden heeft. En vervolgens staat er, als de tweede dus eerst, zou ik kunnen zeggen, godskennis. De ware God kennen en aanbidden. En tweede, jezelf kennen, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, in je ellendigheid, in je nood, recht te verstaan. En ten derde, ook een grond te hebben voor je gebed. Dat hoewel wij dat onwaardig zijn, God toch zal verhoren. Gelijk hij in zijn woord beloofd heeft en dat om Jezus Christus wil. God kennen. En je moet ook kennis hebben van jezelf, van je nood en je ellende. En ook een vaste grond hebben voor de verhoring van je gebeden. Nou kijk ik zo met die wetenschap naar Jona's gebed. Ik denk, nee Jona, nee, dat is geen gebed. Dat kan de toets van Gods woord en van onze catechismen niet doorstaan. Nou, Gods kennis, daar kun je dan nog over twisten. Maar kennis van jezelf, nee. En genoten en ellendigheid besef je ten ene male niet hoe je hier als een Nog een keer de woorden van de kanttekenaar. Als een onverstandig, zeg maar rustig, dwaas mens voor God staat. Nee. Dat is geen waar gebed. Dat staat er wel. En hij bad tot de Heer en zeide: Jona, Jona, dat is toch geen gebed. Nou ja, ik hoef Jona niet in bescherming te nemen en ook mezelf niet. Maar ik wil toch eerlijk, daar zijn we allemaal toe geroepen, eerlijk handelen. En dan kijk ik toch zo eens naar Jona. Met een onverstand, het is waar, en met verdriet zoekt hij Gods aangezicht. Is dat nou geen gebed? Me dunkt. Er staat in Psalm 62 toch een woord van David. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. En dan kunt u zeggen wat u wil. Maar dat doet hij wel. Hij stort zijn hart uit voor het aangezicht van God. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Ja, maar niet op de goede manier, zegt hij. Dat zal waar zijn. Maar hij doet het dan toch. Zolang ik zweeg. Ouderde mijn gebeente, mijn broeder de ganse dag, zegt David in Psalm 32. Die sprak niet. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Nou, dat hoeft hij ook niet te doen, want dat was het al. Maar u begrijpt wat ik bedoel. He? Hij lucht toch zijn hart. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht, zegt David. En dat doet hij ook. En tweede wat ik wil zeggen. Hij is wel eerlijk. Het is wel eerlijk, of niet? Wij zoeken vaak hele mooie woorden, eerbiedige woorden en vrome woorden om dat lieve wezen te naderen. En dan vraag ik u mezelf vanavond af, eerlijk, maar kunt u daar uw hart ook in meekrijgen? En als u zegt: Almachtig. Gelooft u echt dat hij almachtig is? Of zegt u dat maar? En u zegt heilig. Als een indruk van zijn heiligheid gehad. En rechtvaardig. Het recht Gods wel eens lief gehad. Of zij het maar vrome woorden. En dan kunnen wij wel zeggen. Uiterlijke kenmerken. Goed gebed. Ootmoedig. Juiste woorden. God walgt ervan. Maar het is niet eerlijk. De woorden zijn vroom. Maar toch met een huichelachtig hart. De leugenbidder. En dan kun je veel van Jona zeggen, maar dat doet hij niet. Dit is geen vroom vertoon van woorden. Hij zegt het ronduit, heren. Ik heb het altijd al gedacht en nou ziet u het. Ik heb toch gelijk gehad. Eerlijk. En nog een keer, het is niet netjes, u heeft gelijk, maar het is eerlijk. En dat duurt toch het langst. Dat moeten we toch ook zeggen. Dus hij stort zijn hart uit, en dat is een gebed. En hij doet het eerlijk. Hij zoekt niet naar passende woorden, mooie woorden. Om dat voor God wat te betekenen, daar heeft die man geen last van. En dat is een groot voorrecht. Als het gehuichel je bespaard blijft. Die huichelaar van binnen zijn keertje zijn mond houdt. Is er nog meer te zeggen? Ja. En het is en blijft een kind van God. Een knecht van God. Ik zeg er wat bij. Een koppig kind van God. En een eigenwijze knecht van God. Dat wel, maar wel kind en wel knecht. En zoals ook in een gewogen gezin, je kunt zo van die koppige kinderen hebben, maar het zijn wel je kinderen of niet ouders. Je stuurt toch niet de deur, ze koppig zijn. Wel kind, een koppig kind, een eigenwijze knecht, ja. Maar wel kind en knecht. En als God een mens bekeert, dat vierde wat ik wil zeggen, behoudt hij zijn karakter. Dat wordt wel geveild, soms zeer hardhandig ook gebeiteld, maar de grove trekken blijven toch tot uur van je dood. Hè? En zo'n karakter kan die ook gehad hebben. Altijd al eigenwijs, altijd al beter geweten. Nu ja, is hij bekeerd geworden, een knecht geworden, maar er blijft toch wel iets van over, hè? Dat karakter. Het laatste, ik heb het eigenlijk gezegd, benadruk dat ook maar een keer. Kind, en eigenlijk ook als u het heel goed mag zien, echt vertrouwelijk met God. Hult zich nogmaals niet in een gewaad van vroomheid, maar heel vertrouwelijk, ongedwongen, rechtuit, spreekt hij met zijn vader in de hemel. Ik vat het samen, een kopperkind bij zijn vader. En als u nou let op dat antwoord, wat straks de vader gaat geven in versje 4, dan ziet u ook dat dat inderdaad zo wordt ervaren, als ik het zo mag zeggen, door de Heer. Met eerbied gesproken, dat God, de alwijze God, zijn hoofd schudt, zegt. Jonathan. Maar toch, heb Psalm 3, toch zo teer met dat kopperkind handelt. In de vraag is uw toren billijk ontstoken. Mijn kind, denk nou eens na. Wat doe je nou? Voelt u wel? Toch wel vertrouwelijk, hè? Een kopperkind bij de vader. En zo wil ik het toch zien. En dan, ja, is toch wel een gebed, hoor. Is toch wel een gebed. Hoe is dat gebed? Och, dat is het eerste woord. We moeten toch naar dat gebed nu kijken. Hè? We zijn toch vereens dat het een gebed is. Och. Ja. Zo beginnen veel gebeden met och. Zo begint hij ook. Maar er zijn twee soorten och. Je hebt het och van och. Mens, hou op. Dat hoofdschuddende tiestof. Dat is het oog van de hoogmoed als wij neerkijken op al die mensen. Och, het doet maar. Dat oog van de hoogmoed, kent u dat? Dat u zo uw hoofd schudt over al die goddeloze mensen. En al die dwaze kerkmensen. En nou ja, nog veel meer. Dan heb je wat oog. Wat oog zijn achts uit te roepen, hoor. Maar kent u dat andere oog? Dat oog van de ootmoed, van de verbrijzeling. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. Van de verlegenheid. Och, je kunt niet eens zeggen wat het betekent. Dat kun je helemaal niet zeggen. Maar weet u wat ze vroeger zeiden? Het oude volk. Ze komen, Gods kinderen komen in een och en een ach op de weg. En ze gaan met een och en een ach over de weg. En ik denk wel eens, en ze gaan met een ach en een och van de weg. Dan moeten ze wel met de nachtschuit vertrekken. Zou het ooit goed komen? Och, met een och op de weg. Als een mens ontdekt wordt, dan roept hij och, ach, o God, zegt daar die tollenaar. O God, wees mij de zonde genade. Als je nou vraagt om die tollenaar wat betekent dat woord, dan zegt hij, weet ik niet, maar... Het is nood. Het is een woord van ontzaglijke nood. Onbekeerd, met God niet verzoend. Wankelend op de richel van tijd en eeuwigheid. Voor de poorten van de hel. Dan zegt de mens, oh, oh. Of hij zegt niks meer. Of hij zegt niks meer. Dan is van binnen één groot oog. Dat moet u kennen. Als je dan nooit in uw leven in waar het oog hebt uitgeroepen, kunt je toch geen afloop afvieren. Hoe groot mijn zonde en mijn vervloeking is. Och. O God. Nee, dit is anders, dat is waar. We kunnen leren van een ander. Ook door te zien dat het dat dus niet is, maar ook wat het dan wel moet zijn. En Jona die kent dat andere woord ook wel. Dat is hem niet onbekend. Maar nu heeft hij dat niet in de oefening. Nu is het oog van de hoogmoed. En daar zijn we vol. Het tweede woord. En hij bad, nietwaar? Dat stemt u toe. En hij bad tot de Heere en zeide, o Heere. Ja. Heren, dat weet u met die grote letters. Kapitalen heet dat, grote letters. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de godsnaam. Dat is de verbondsnaam, daar ligt alles in. Ik ben de eeuwige die ik was, die ben ik en die zal ik ook zijn. Ik ben de onveranderlijke. Ik ben dan ook de getrouwe. Dat is een ontzaglijk woord. Er gaat de kerk ook in de eeuwigheid spellen. De naam van de drie-enige God, Heer. Jehovah. Die naam mag hij op zijn lippen nemen. En kent hem ook met zijn hart. Want daar gaat het wel om, hè. Want, enigszins anders hoor, maar... De Heer Jezus zegt het, u weet het wel, aan het einde van de bergreden. Niet in ieder die Heere, Heere zegt, zal in het Koninkrijk der Hemelen ingaan. He, niet, er wordt wat Heere, Heere gezegd. Wel goed oppassen hoor. Niet meer zo. Niet zomaar zeggen. Niet in ieder die Heere, Heere zegt, zal in het Koninkrijk der Hemelen ingaan. Maar die doet de wil, mijn vaders. Dus pas wel op, hè. Kunt de naam wel noemen, maar kent gij die naam? Hè? Mag ik het zo zeggen? Kent gij die naam? Is die naam verklaard voor jou? Heeft God zich verklaard? Ik ben de Heere, uw God. Is die dan wel eens gezegd? Kunt ge avondmaal vieren? Komt er aan de tafel van een God die zich bekend gemaakt heeft? Heere. Jona kent die naam. Die kent hij. Niet in volle, maar dat kan ook nooit. Hier kan dat niet. Maar kent die naam wel. Hier. Nee, hij is van zijn plaats, ik weet het. En hij put dan ook niet de troost uit die naam, zoals de kerk dat mag doen, op de plaats en mag zingen. Zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volleinden. Ik kan het begin nog wel eens zien, maar ik ben bang voor de uitkomst. Ze zijn er van die mensen, zeggen begin goed, eind goed, al goed, alles goed. Ja, dan maar praten. Maar toch mogen ze wel eens geloven dat wat niet begonnen is, maar op het begin komt aan. Hè? Dat weet u toch, dat het ook zal volleindigen. En dan krijgt die naam zo'n waarde. Heren, zeggen ze dan, je kunt toch niet ontrouw zijn. U heeft eenmaal tot mijn ziel gesproken. Zou u dan het gezegd hebben en niet doen? U heeft eenmaal gesproken in het uur der liefde. Dat u me lief hebt met een eeuwige liefde. Zou dan die liefde verbroken zijn van uw kant? Dat kan niet. Want u bent Heere. Zo getrouw als sterk. En wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij kan en wil en zal in nood, zal bij nade van de dood volkomen uitkomst geven. Want er ligt de troost voor de kerk in die wonderlijke naam, die heerlijke naam, Heere. Hij gebruikt hem. Voor de rest laat ik het even liggen. En dan gaat hij verder, hè? Het gebed van Jona, zijn tweede gebed. Och, zegt hij, ach, Heere. Was dit niet mijn woord? Was dit mijn woord niet? Heb ik dat niet gezegd? Nou ja... Hardop niet, maar van binnen toen u mij riep, Jona, ga naar Nineveh, predik tegen die stad. Toen heb ik het al gezegd van binnen, heren, dat weet u toch ook wel, toen heb ik het al gezegd van binnen, daar komt niks van. Daar komt niks van terecht. Nineveh zal niet worden omgekeerd, nee. Dat wist ik toen al, ik heb het gezegd bij mezelf. Als ik nog in mijn land was, toen hij me riep, toen heb ik het al overlegd bij mezelf. En daarom kwam ik het voor. Ik dacht, dan moet ik het maar voorkomen. Het komt toch niet. Laat God dan met eerbied gesproken maar voor zijn. En daarom ben ik gevlucht. Wou u voor zijn. Wou mezelf de moeite ook maar besparen. Want de afloop was mij al bekend. U zou het toch niet doen. Ik kan mezelf er niet voor over. Ik kwam mezelf die moeite besparen. Misschien nog. Mijn volk zou het toch nog redden. Zou het kunnen wezen. Ja. Wel eerlijk, hè? Hij zegt dus met andere woorden, ik wist het toch. Heer, ik wist het. Het is toch uitgekomen, dat kunt u niet ontkennen. Het is uitgekomen, u heeft het gezegd, ik doe het niet. En dat wist ik al lang. Gebed van Jona. Dan komt het, gemeente, nou komt het hoor. Als je wel getroost kunt sterven, dan heb je dit geleerd wat er nu staat in dat gebed. En daarom is het een gebed. Dit is een kind van God, vergeet dat nooit meer. Dan komt het. Want ik wist, zeker weten en stellig vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeven van zonden. Enzovoort. Zondag 7. En geleerd vroeger? Ja, geleerd. Weet je het nog? Ik weet het zelf ook. Ik wist. Ik weet. Dat weten. Wij weten. Dat wij uit de dood in het leven zijn overgegaan. Wij weten. Ik weet. Aan wie ik mij betrouw. En Paulus zegt wij. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik wist het. Nee, zeg niet die tekst van de zelfopenbaring uit Exodus zomaar op. Hij wist het. Hij kende God. En vrienden, was nou waarachtige bekering? Dat is in de eerste plaats Godskennis. En dan ook zelfkennis. Christuskennis, vaderkennis, Godskennis. En God openbaart zich aan de ziel. Hij maakt zich bekend. Hier is uw God. Als een toornend God over onze zonden. Als een gestreng rechter die niet één zonde door de vingers kan zien. Voor wie wij hebben te beven. Godskennis. En Jona kende God. Nou, zijn kennis is niet voldoende, zegt u. En hij misbruikt die kennis, daar heb je ook gelijk aan. Maar hij kende God. Ik wist. Dat zijn gouden woorden. En mocht toch ons alle deel maar zijn. Dat kennen van God. Want ik wist dat gij zijt. Nou, wat heeft die man al geleerd van God? Mis zijn hart, hoor. Dat is een bevindelijke kennis. En er staan er een aantal woorden. En die moet u overleggen, die moet u kennen. Wil je eenmaal getroost God onder ogen komen. Geen onbekend God ontmoeten. Het staat er. Dat gij genadig zijt. Genade, dat is eerst. Dan barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Berouwhebbende over het kwaad. Hier worden eigenschappen van de Heere genoemd. De naam. Jehovah. Heeft voor Jona betekenis. Hij kent het wezen. En hij kent de eigenschappen, de deugden Gods. Dat is alleen voor Gods kinderen. De rest kan erover spreken. Je kunt er nog een boek over schrijven. Je kunt nog de nuances aanbrengen. In de leer die naar de godzaligheid is. En er volstrekt niks van kennen. Deze man kent. Die heeft diep in Gods hart geblikt. En heeft hij geleerd, genade dat is gunsten. Dat weet u toch, en barmhartigheid, het is de liefdevolle zorg van een moeder voor een ziek kind. Langmoedig, dat is groot van geduld en groot van goedertierenheid. Dat is dat prachtige woord, dat hoort zo bij Jehovah, bij Heere. Dat is dat geset, dat is, ja wat is dat, goedertierenheid, dat is verbondstrouw. En dat u een God bent, die wanneer een zondaar zich bekeert, de zonden vergeeft. Het is uw eigen werk, u kroont dat met de vergeving der zonden. Dat wist hij, hoort u dat? Dat wist hij. Ja, leer al Gods volk dat, dat leert al Gods volk. Onderscheiden trap en maten zeker, maar ze leren het wel. Genade, wat is dat? Genade, dat is gunst, onverdiend. Genade weten kinderen ook. Dat is niet beter dan uit te leggen Met het beeld van het schavot dat de dood veroordeelt. De strop wordt aangehaald. En dan wordt het sterven, dan wordt het eeuwigheid, dan wordt het verdoemenis. En dan spreekt God het woord. Maak hem los. Ontbind deze ziel. Ik wil niet dat deze in het verderf leeft. Dat is genade. Voor een des doods schuldige, een verdoemelijke zondaar. Op het schavot wordt genade geleerd. Heb je het ook geleerd? Dan roept de ziel uit dat God mij hebt gemunt. Mij gemunt is genade. Het is onherleidbaar toch iets in mij, vrijgunst die eeuwig God bewoog. Geleerd op het schavot. Tweede, staat er barmhartig. Denk ik aan de ingewanden van God, u weet het misschien wel, we hebben het u wel eens voor je gehouden, heeft ook te maken met de baarmoeder. En zo diep gaat het nou, dat mededogen, zo diep komt dat weg, dat de eeuwig erbarmen Gods, die rommelende ingewanden Gods over zijn kerk van eeuwigheid verkoren. En uit die rommelende ingewanden is gekomen Christus, voorgesteld als die enige hoge priester, artikel 21. Doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. Zichzelf overgegeven, onder de toren van God heel zijn leven. Zweet, het werd bloed in de hof van Gethsemane, uitgezweet. Toen de toren God ging drukken, van God verlaten, toen de volle toren werd uitgegooid. Om zijn kerk van Gods toren voor eeuwig te verlossen. Dat is barmhartigheid, altijd in Christus. Dan leert de kerk van het ontzaglijke geduld al die jaren daarvoor al. Dat God me gedragen heeft, toen ik nog in een onverzoende betrekking door deze wereld ging. Niet weggenomen door de dood. Mijn geduld. De aarde niet open gegaan om me op te slokken. De hemel niet ingestort om me voor eeuwig weg te varen. Gods langmoedigheid. En zijn goede tierenheid. Hij leert God zijn volk ook hoe het nou kan. Als ze dan vragen, Heer, door mij gemunt. Op mij gemunt. Als het uurtje de liefde aanbrengt. Wie gaat hij dat verklaren, Christus? Die uit de rommelende ingewanden van de Gods is voortgekomen. Dat het eeuwige liefde is. Eeuwige bondslaan. Dan krijgt de kerk ietsje te leren. Niet dogmatisch, bevindelijk kennend. Dat er nou de eeuwigheid een zoon is ingetreden in de raad des vrijders. Om zichzelf over te geven. Om de borgtocht te betalen. Dat is de prijs der zonde, dat rantsoen. Dat ik een eeuwigheid niet kan voldoen. Toch voor de kerk op te brengen. Van eeuwigheid besloten. Daar zijn onderhandelingen geweest. Daar was Christus het hoofd van de uitverkoren kerk. Daar was de vader als de handhaver van het recht. Die twee zijn overeengekomen. Daar was de kerk nou in besloten. Dat dan de vader recht zou worden gedaan. En dat de kerk het eigendom zou worden van Christus. Ontzaglijk, hè? Iets van te mogen kennen. Zomaar iets van te kennen om aan weg te wandelen. Van eeuwigheid in zijn liefde begrijpen. Die verbondstrouw. Daarom kan God het nooit meer van zijn kerk af. En dan wordt het zo waar wat daar ook staat. Wat Jona mocht kennen, dat moeten wij allemaal kennen. Wat moet ik nou kennen? Om de tafel des Heer aan te gaan. Wat moet ik kennen om straks God te kunnen ontmoeten en te kunnen omhelzen. Om een eeuwige vrede met hem te leven. Dat grote wonder. Dat toen door Gods geest dat volk zich schuldig leerde kennen. God zijn verbond heeft gedacht en zijn zoon heeft gezonden om te rechteruur die ziel uit de banden te verlossen, in zijn armen te sluiten en terug te brengen tot God en zijn dierbare gemeenschap. Dat God zich niet kan inhouden als een ziel verloren ligt op het vlakke des velds. Ik wist dat gij genadig zijt en dat weten, daar zal het op aankomen. We eenmaal niet afreizen naar het oord van eeuwige rampzaligheid, maar opgaan tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd, om eeuwig uit te zingen dat wonder der wonderen. Iets ervan horen we ook in Psalm 103, geliefde, laat ons daarvan mogen zingen. Dat is het zesde vers. Zo hoog zijn troon ook boven de aarde deze, zo groot is Voor allen ook die hem vrezen, de gunst, daar heeft hij het voor, de genade, de gunst, die vrije gunst, waarmee hij hen wil gaan, dus dan zover het west verwijderd is van troosten, zover wij, om onze ziel te troosten, in Christus, ons van schuld en zonde ontslagen. Het zesde vers van Psalm 103. Ik weet dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Jona wist waar zijn schuld gebleven was, liefde, weet u het ook? Hoe gaat u met een openstaande schuld uw God ontmoeten? Kennis van God, dat is daar. Hebben wij die ook? Niet genoeg kennis, nee. Verkeerd gebruikte kennis, ja, dat is waar. Toch kennis. Dan slot van dit gebed, geliefden. Een verzuchting. Hij is ver van zijn plaats, hoor. Met al zijn kennis van God gaat hij bidden. Nu dan, Heere. Ik wist het van tevoren dat u genadig was. Dat u Nineveh zou sparen. Ik heb gelijk gekregen. Nu dan, Heere, wat doe ik hier nog? Neem mij maar weg. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Zo ver. Zo teleurgesteld, zo boos. Heere, wat doe ik hier nog? Het hoeft voor mij niet meer. Bespotting voor al die mensen die ik het heb aangezegd en die nu zeggen, nou, waar blijft dat oordeel? Neem mij maar weg. Die man is moe. Dat is ontzettend. Dat is moe van de dienst. Dat is moe van God. Ja, hij is ver weg. Het moet andersom zijn, dat weet u ook wel. Hè? We hebben toch wel eens uitgeroepen, Heere, bent u mij nog niet moe? Bent u mij nog niet zat? Dat wordt wel een wonder, hoor. Maar hier is het andersom, ja, verschrikkelijk, hè. Hij zit zo moe, het hoeft niet meer. Ja, hij is niet de enige, hoor, Jona. Ik ken er nog één, nou, ik ken er nog wel meer trouwens, maar deze ken ik ook, u kent hem ook wel, hè. Elia. Elia. Onder je nevenbestrak, boom. In de woestijn. Isabel, u weet het wel, op de Karmel geglorieerd. Vier van de hemel. Alle priesters gedood. Voor Rahab uit. En dan komt Isabel. En dan vlucht hij naar de woestijn. En dan hoeft het niet meer. Neem mij maar weg. Dezelfde woorden. Maar wat een verschil. De één. Ja, laten we eerlijk zijn. Elia, nou niet zoveel vrucht op de prediking. Daar kunt u zich er niet bij voorstellen. En de ander zoveel vrucht. En beide op dezelfde plaats. Met veel vrucht. Zonder of met geringe vrucht. Toch moe. Teleurgesteld. Waarom? Nou, dat laten we wel staan. Ze willen God leren kennen als hun koning en hun Heer. Ze weten van staatsverwisseling. Maar ze zullen toch weer met het oude vlees ertussen kruipen en de Heer een beetje handje helpen. Een beetje meepraten, wat inspraak hebben, zo je eigen gedachten. Want je meent het ook goed hoor. Je meent ontzettend het beste voor met de gemeente. Absoluut het beste voor. Heren, ja u ook, dat moet ik natuurlijk ook wel geloven, maar toch... Maar God niet eens, weet u nog? Hebben we de vorige keer over gehad, maar God niet eens. Toch maar ook je eigen regeerverantwoordelijkheid nemen, om zo maar te zeggen. Voelt u? Verdorven dat verdoemelijke vleesje er weer tussen. God is God, maar ik wil er toch nog wel een klein beetje op wezen. En ik bedoel het goed. Het loopt me altijd tegen. Elia of... Maar beide, Elia weinig, Jona veel vrucht, beide vermoeid, hoeft niet meer. Maar beide opgezocht door God, laat niet varen de werken zijn handen, ook in vermoeidheid niet. Dan gaat hij ze opzoeken, Elia in de woestijn, dan komt er een engel des Heren, dan komt Christus. Dan is het avondmaal, kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Elia eet, drink, anders zou de weg te ver zijn. Komt God zelf zijn kinderen opzoeken. In de zoon van zijn liefde. Om ze uit de woestijn, uit de dorheid en matheid op te halen. En zo kunnen ze weer verder. Uit zichzelf komen ze er niet meer uit. Dan komt God ze ophalen. Wat een getrouw God. Jehovah, zo getrouw. En hier niet anders. Ook hier komt God. Anders. Maar hij komt wel. Hij komt met een woord, een vraag. Als dan deze man is uitgebeden. Ja, en Amos staat er niet bij. Zou hij in zijn hart ook geloofd hebben? Dat dat gebed verhoord zou worden, boven bidden en smeken. Goed. Dan komt het antwoord en de Heere zeide, is uw toren billen ontstoken? Zo komt God toch. Hij komt dus wel. Dat kind dat daar ligt, dat toornig kind, dat koppig kind, komt toch weer onder de beademing van Gods woord. De Heer gaat spreken. Hij zal het nog niet verstaan, maar God gaat wel spreken. Jona, mijn kind, is uw toren nou terecht? Of hoor daar maar in klinken, Jona, je toren is niet terecht. Dit is onredelijk. Zeer onredelijk en dwaas. Wat je daar doet, is uw toren billijk? Kan die bestaan? Nee, Jona, dat kan niet. Besef dat toch eens. Een vraag, en ik heb het al gezegd, zo teer, hè? Een vader, een moeder. Joh, kom nou eens. Kom nou eens tot bezinning. Bezinning. Ook deze week. Bezinning. Heftig. Heftig en onredelijk, Jona, bent u. Zie dat eens in. Is uw toorn billijk ontstoken? Ik wil daar nu niet zo ver op ingaan verder, want u weet, het komt nog een keer als de Heer het geeft hoor. Dat voorbehoud van Jacobus, laten we dat goed beseffen. Zo de Heere willen we leven. Nog een keer aan de orde. Maar als u dit maar opmerkt vanavond, wat een tere vraag, niet boos, van Jona, wat is dit nu toch? Maar dit kan niet. Maar die vraag zomaar, om wat los te maken, om uit die boosheid te krijgen, is die toorn billijk ontstoken? Tere vraag. Jona kent God, dat is duidelijk, maar niet voldoende. Niet in alles. En hij gebruikt die kennis ook niet goed. Hij kent God. En nu gaat de Heer hem leren. Al zijn volk. Jona, genade. U kent er ietsje van. Jona, u kent er ietsje van. Je weet het toch. Kinderen Gods, hè? Hier zijn ze er. Uit de banden. Uit de banden. Ja, eerst in de banden. Hè. Toen uit de banden gebracht. Je hebt toch genade geleerd? Wat is genade? Kom, zeg het eens. Genade, o God, zeg ik dan van. Genade is het teerste. Het teerste. Dat ik toen kon bekeerd was. De wereld me niet heeft opgeslokt. Dat was genade. En genade was dat u me opzocht. Genade was dat u mij ontdekte. Dat mijn ziel mijn schuld ging tonen. Mijn eenzaamheid. En mijn godsgemis. Dat is genade. En dat u me ook ontbloot heb van al mijn eigen gerechtigheid, toen ik toch weer probeerde iets voor u te zijn, mijn gebeden, mijn zuchtingen, mijn nettere leven, mijn anders denken. U heeft het afgebroken. Dat was ook genade. En u heeft mij ontgrond als het laatste. Toen moest ik vallen, alle gronden weggeslagen, toen moest ik verloren gaan. Ik zie, Heer, dat is genade van u geweest. Jona, u heeft het geleerd, genade. Maar genade is nog veel groter. Jona, genade valt namelijk altijd vrij. Als genade valt, valt genade vrij. Jona, op u gemunt. U heeft het geroepen. En nou heb ik het op Nineveh gemunt. Is u ook boos? Genade is altijd vrij. Niet alleen Jona, maar nu ook Nineveh. Genade valt altijd vrij. Zelfs Nineveh, Jona, zelfs Nineveh, want je wilde van genade toch een systeem maken. En je wilde zelf uitmaken voor wie dat zou zijn. Je wilde zelf een reeks van kenmerken opstellen en die zouden wel genadig worden aangenomen. Genade valt vrij. Gemeente van Friesveen en hoeren zullen hier voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Want genade valt vrij. Dat moest Jona nog leren, dat leert hij nooit hoor. Dat is een eeuwig wonder, hoe vrij Gods genade is. Ja. En natuurlijk wist Jona wel iets van de wegen van God. Ja, van de wegen van God was hij geen vreemdeling. Hij heeft het misschien ook wel eens gezegd. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Nou, hij spreekt ze hier wel tegen. En dan moet u leren, hoger nog, Jona, dan u dacht. Zijn mijn wegen, Nineveh spaar ik. U begrijpt niet waarom. Nou, na deze zult gij verstaan. Ik zal Nineveh gebruiken om mijn volk Israël te tuchtigen. En ik zal Nineveh gebruiken om de gemeente van Friesveen te leren dat het de inwoners van Nineveh draaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan de gemeente van Friesveen, zo zij zich niet bekeert. Waarom? Mijn wegen hoger dan uw wegen, dat begrijpt u niet, Jona. Na deze zult gij verstaan. Maar u hoeft ook niets te begrijpen. Dat heb ik ook nooit gevraagd. Maar of ik maar wilde buigen. Onder mijn hand. Geliefde, een vraag. Van de Heere als antwoord op het gebed. Is uw toren billijk ontstoken, Jona? De Heere heeft vragen ook voor ons. Vanavond. En daar wil ik mee afsluiten. Kinderen vanavond, er zijn er ook een aantal. Kinderen. Ontevreden over papa en mama. Veel te streng, mag niks. Is jullie boosheid terecht, vraagt de Heer. Kijk eens goed. Datzelfde als u uw toren billen kon stoken, kinderen. Ben je terecht ontevreden over je ouders, omdat het nooit dat mag, omdat ze zo streng zijn. Dat je vanavond ook naar de kerk moest. Ontevreden. Vraag aan de vaders. U verwekt uw kinderen toch niet tot toren, hè? Vaders en moeders. Ze vraag aan de Heer. En een derde vraag. Is je torenbillen ontstoken? U bent vergramd op God, kind van de Heer. Wel eens aan tafel mag geweest, al zo lang niet. U heeft er allemaal redenen voor. Wat is de diepste reden? U bent niet verenigd met God. Uw oog is boos. Geef het eens toe vanavond. Zijn die harde gedachten van u over de Heer terecht? Is je torenbillen ontstoken? U bedekt het onder uw vroomheid, maar het leven van binnen als een vuur. U bent bij God niet eens. In uw leven, in de zaken, in uw gezin. Onverenigd met God. Boos op de Heer. Is uw torenbillen ontstoken? Geliefde, avondmaal. Er is wel eens wat geweest. Nu kan het niet. Wat is er? Wat ligt er tussen dan? God houdt zich zo stil. Het ligt dus toch aan de Heer. Is uw harde gedachte terecht? En al uw harde gedachten, onbekeerde medereizigers, en u ook een vraag. Vol haat tegen God. Want dat is ons leven. U haat God. Waarom? Waarom haat u God? Waarom zult u God straks eeuwige laster in de hel? Waarom? Weet u dat al? Omdat we een duivel zijn geworden. Vraag. Is uw vijandschap tegen God terecht? Als u dat vanavond eens zou mogen leren beantwoorden. God die nooit iets anders heeft gedaan dan goed. Die ook vandaag deze dag heeft geschonken. Overlaat met zijn gunst bewijzen. Als God de mens bekeert, dan zegt hij maar één ding. Ik heb altijd tegen de liefde gezondigd. Tegen een goeddoend God en een zeer rechtvaardig God. Waarom is uw oog dan boos? U, met uw toorn. U, met uw toorn over alles in de kerk. En over de mensen in Vriezenveen. Is uw toorn billijk ontstoken? Vragen die God ontstelt. Tere vraag tot slot. Voor u allemaal. Een vraag en een eis en een gebod tegelijkertijd. Heel vriendelijk. Heel teer. Laat u met God verzoenen. Opdat u het samen zou leren. Wij allen tezamen. Zouden leren voor tijd en eeuwigheid. De Heere is recht. Ook in de meest verschrikkelijke dingen van mijn leven, hoor. De Heer is recht. In al zijn weg. En werk. En al ziet Jona het niet, het is toch waar. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Blijf niet staan voor de muren van Jona. Jona's vijand. Blijf niet staan voor de muren van Nineveh. Medereizigers. Dan hoeft het toch ook niet te blijven staan. Bij uw onbekeerde hart. Zijn goedheid kent geen pijl, geen perk in het ganse heelal. Dan zouden we allemaal vanavond nog bekeerd kunnen worden. Amen. Uw goedheid kent geen perk. En Jona wilde het paal en perk stellen. Hij wil dezelfde grenzen bepalen van uw goedheid en liefde en genade. En daarmee toch niet begrepen wat genade en goedheid is. En toch nog niet het volle besef van uw grootheid en uw heerlijkheid. Uw vrijmacht, niet alleen uw almacht, uw vrijmacht ook. Het soevereine van uw gangen, de eeuwen door en de volken door. Heere, leer het ons. Mag dat zijn ons gebed, leer het ons maar. De Heer is recht in al zijn weggemerk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Trek dan door. Mag het ook vanavond nog gebeden worden. Voor oud en jong hier en thuis. Trek dan door. Geen perk. Dank dat we hier nog een ogenblikje mochten zijn. Heer, wilt u nog de stille naprediker zijn? Als een gedenk ook in de werkzaamheden die we nog hebben te verrichten in dit avontuur. Als we raden de kerk op een ogenblik samen hopen te zijn. En wat er nog meer wachtende is om gedaan te worden. Heer, wilt u ons boven alles en in alles toch maar gedenken daarin. Dat we zouden zoeken, nu het toch kan, de dingen die boven zijn. Opdat we toch straks met al uw koppige en soms tere kinderen, maar dan één volk zo gewillig, samen mogen beleven dat u goed bent. Onuitsprekelijk goed bent en dat er daarom een eeuwigheid is voor de kerk. Om die goedheid niet op te kunnen krijgen. Om het eeuwig uit te zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vergeef onze zonde, bewaar en spaar ons nog en bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perken. Wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 145. Dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.